Shabbat Shalom. Goedemorgen iedereen. We zijn aangekomen bij Parashat Vayetzeh. En dit is de parashat waarin Jacob Avinu, Jacob onze vader, een droom ontvangt van Adonai. Een heel bijzondere droom die wij alle kennen. Op Hamakum, op de plaats die hij Beit El noemt. Het huis van God. Maar Jacob is op de vlucht. En die vlucht die hij maakt, die gaat gepaard met angst en gaat gepaard met vrees voor zijn tweelingbroer, wel zijn oudste broer, maar wel tweelingbroer, die hem wil vermoorden. En waar ik vandaag bij jullie bij stil wil staan, is eigenlijk de waarheid van God versus de waarheid die wij om ons heen zien en ervaren. En we lezen in de psalmen 25, Tehillim 25 vers 5. Wijs mij de weg van uw waarheid. En we moeten dus gewezen worden op de waarheid van God. Omdat we als mens eigenlijk geneigd zijn om van zijn waarheid af te lopen, af te wandelen. En dan staat er verder, en onderricht mij. Dus we moeten daar continu in onderwezen worden in zijn waarheid. Want u bent de Elohim, de God die mij redt. Op u blijf ik hopen, elke dag weer. Wat ik net zei, Esaf wilde Jacob vermoorden. Het is wat, je broer die zo'n haat tegen je heeft, dat hij zegt, als mijn vader gestorven is, dan ga ik mijn broer vermoorden. Ik wacht tot mijn vader er niet meer is, dan ga ik wraak nemen. En dit is Rivka, de moeder van Jacob, die zegt eigenlijk, in Bereshit 27, vers 22 tot 44 van Jacob, je broer wil wraak nemen. Ga vlug naar mijn broer in Garan. En als de woede bedaard is, kom dan maar terug. Want zij wilde haar zoon beschermen. Tegen de haat die Esaf had. De drijfveer van Esaf was dus haat. Haat. Maar hoe wist Rivka nou dat Esaf dacht in zijn hart, in zijn gedachten, als mijn vader gestorven is, dan ga ik wraak nemen en vermoord ik mijn broer. Zij kon geen gedachten lezen, ze was geen Rastar al-Steli. Nee, volgens de Targum, een Aramese parafraas van de Bijbel, was het de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest, die influisterde in het hart van Rivka dat Esaf deze gedachte had. En er staat letterlijk geschreven in de Targum, en de woorden van Esaf, haar oudste zoon, die in zijn hart dacht, ik zal Jacob vermoorden, werden getoond door de Ruach HaKodesh. De Heilige Geest was dus actief in dit plan, in deze hele situatie. En we zien hier dus de hand van God in. Dat God eigenlijk de beschermer was, Adonai Yireh, van Jacob. En dat hij dit hele plan had opgezet. Wat zag Jacob? Hij zag haat. Hij vluchtte voor de haat van zijn broer. En dat was zijn drijfveer om weg te gaan. Want hij wilde natuurlijk zijn leven niet loslaten. Had hij direct door dat de Heilige Geest dit aan Rivka had doorgegeven. Waardoor hij wist, dit is de wil van God. Hij beschermt mij. Nou, dan gaan we komende periode, een half uurtje, achterkomen wat het proces was bij Jacob Avinu. Avram heeft een stap genomen, leglega. Hij ging voor zichzelf. Hij ging ook in zijn binnenste voor zichzelf. Hij maakte een tocht naar wie ben ik en wie is God. En eigenlijk deed zijn kleinzoon, zijn achterkleinzoon, precies hetzelfde. Jacob deed aan leglega. Hij ging voor zichzelf. Hij ging het pad buiten de veilige paden van zijn familie. Het is heel fijn om een goede, warme familie op te groeien. Het is heel fijn om familie om je heen te hebben. Ben je beschermd? Nee, hij ging alleen in de wildernis, de Midbar, waar genoeg gevaar is in de woestijn, op pad om zijn veiligheid te winnen. Hij deed dus aan leglega. En juist toen hij dat deed, was God daar. Een vraag die ik aan jullie wil stellen is, wat zou jij doen als jouw broer, je neef, je familielid van plan is jou te vermoorden? Komt heel diep binnen, hè? Iemand die je denkt te kennen en lief te hebben, heeft in één keer haatgevoelens naar jou. Wat zul jij doen? Ik denk dat ik in eerste instantie uit angst zal vluchten en mijn leven in veiligheid wilde stellen. Dus ik zei net al, de Ruach, de Heilige Geest, was betrokken bij de geschiedenis van Jacob en Esaf. En door dit te begrijpen, kunnen we de stap maken, want dit is nog van de parashat van vorige week, naar deze week. Vayitzeh. Hoe begint de parashat van deze week? Met een hele normale zin. In de Dasberg Chumash Torah wordt hij als volgt vertaald. Genesis Bereshit 28 vers 10. Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Charan. Heel normale zin. Je zou zeggen, wat is er nou bijzonder aan? Hij vertrok gewoon en hij ging naar Charan. Hij was onderweg. Natuurlijk, hij was aan het vluchten voor zijn broer. Dus op zichzelf staand is deze zin niet bijzonder. Maar er zit wel een geheimenis achter deze zin. Waar Rabbi Paulus ook over spreekt. Er zijn geheimenissen verbonden aan het woord van God. En er staat in het Hebreeuws Vayetzeh Yaakov. En dat zou je inderdaad kunnen vertalen. Jacob vertrok. Maar als we kijken naar het wortel van het woord Vayetzeh, dat is het woord Allah. En Allah betekent opstaan, opspringen, hoog zijn, opklimmen, opnemen. Een actie gezet worden feitelijk. En wat kunnen we hier nou uit leren? Het was niet zomaar dat Jacob besloot, nou, laat ik nu mijn reis verder voortzetten naar Charan. Dit was een actie die God in hem activeerde. Spring op, want ik wil dat je ergens naartoe gaat. Spring op, blijf hier niet zitten, ik wil je ergens naartoe leiden. Dus Vayitzeh, het woord Vayitzeh in het Hebreeuws, dat suggereert dat Jacob gedreven werd om verder te trekken. Een drang in hem zei, ik moet opspringen, ik moet gaan. En misschien ken je dat wel, verhalen uit bijvoorbeeld de oorlog, waar mensen zeiden, ik werd in één keer gedreven om weg te gaan. En kort daarna was er een razzia. Ik werd in één keer gedreven om daar niet te zijn. En kort daarna was er een ernstige ramp. Of ik werd gedreven om daar naartoe te gaan. En ik had een ontmoeting met iemand en sprak over God. De persoon werd aangeraakt. Zo moet je het een beetje zien. De Heilige Geest was dus ook betrokken bij Jacob. Vayetzeh. Dus hij stond op, hij sprong op eigenlijk, vanuit het Hebreeuws gezien. En hij klom op, hè, opklimmen betekent het ook. Alia zit er ook in, alia maken, opklimmen. Naar het doel dat God met hem vast had gesteld. Maar hoe stond hij op? Rashi, middeleeuwse commentator uit Frankrijk, zeer geliefd binnen het Jodendom, die zegt iets heel bijzonders over een tzaddik, een rechtvaardige die opstaat. Wat gebeurt er als een rechtvaardig iemand opstaat? En hij zegt, als een tzaddik, rechtvaardige, vertrekt van een plaats, blijft deze leeg achter. Als hij bijvoorbeeld leeft in een stad, verspreidt hij zijn glorie, zijn kracht en zijn schoonheid. Als hij vertrekt uit die plaats, dan vertrekken ook zijn glorie, zijn kracht en zijn schoonheid met hem mee. Het is als het ware als een soort magneet. En Yeshua, die verdiept dit woord. Die verdiept dit woord. En dit is precies de kern van Vayetzeh. Opstaan en iets op je nemen. Dat betekent ook Vayetzeh. Je neemt iets op je, je neemt iets met je mee. Je draagt iets naar een andere plaats toe. Geldt ook voor jou en mij. Wat leert Yeshua ons in Matthäus, hoofdstuk 10, vers 11 tot en met 15? Dan leert Yeshua ons, als je onderweg bent in mijn koninkrijk, en je komt bij een huis binnen, en je bent welkom, kun je daar blijven. Je groet de ander met Shalom Aleichem. Vrede zijn met je. Je legt die vrede in het huis. Willen ze het aannemen, dan blijft die vrede in het huis. Wil ze het niet aannemen, dan zal die vrede weer terugkomen naar jou en verder trekken naar een volgend huis. En dan zegt hij, als ze het niet willen aannemen, we kennen de uitspraak, dan moet je het stof van je voeten afschudden. Dus dat is de gedachte van Vayetse. Je staat op en hetgeen wat jou jij draagt, gaat met je mee. Waar je het kan uitdelen, daar deel je het uit. Waar je het niet kan uitdelen, het zal weer terug bij je komen. Het is jouw gegeven immers. En je zal het verder uitdelen op de plaatsen waar het mogelijk is. Is het niet mogelijk, stof van je schoenen afschudden. Dat betekent eigenlijk niks van aantrekken en verder gaan. Want je kan niet overal het koninkrijk van God verkondigen. Omdat er bepaalde plaatsen zijn waar Gods aanwezigheid, Gods doelen beter uitgewerkt kunnen worden. En hoe weten we dat? Jeruzalem, de plaats die God heeft uitgekozen, daar wil ik altijd wonen. Is hij weggegaan daar? Al die eeuwen dat Israël niet woonde op die plaats, nee, hij is nooit weggegaan daar. Want hij heeft zijn kinderen teruggeroepen naar die plaats toe. En nu is het een kwestie van tijd om te wachten wat gaat gebeuren met de tempel. En wat gaat gebeuren tot het moment dat de Torah weer vanuit Jeruzalem verkondigd gaat worden. Dus de aanwezigheid van God reist met ons mee. En waarom men ontvankelijk voor hem is, daar blijft jou en zijn invloed aanwezig. Waar men niet ontvankelijk is, daar zal jou en zijn invloed met je meereizen. Naar zo'n plaats werd Jacob gedreven. Jacob werd gedreven naar een plaats waar God met hem wilde spreken. Een heel bijzondere plaats. En hetgeen wat hij met zich meedroeg, dat ging met hem mee. En hij liet de plaats waar hij van weg ging leeg achter. Dus hij sprong op, Vayetze, en kwam bij Beit El. En wat zien we? We zien iets heel bijzonders. We hebben het vaak over wonderen en tekenen. Wonderen en tekenen zijn vaak momenten waar gelovigen gezellig rondom de verwarming of open haard gaan zitten en gaan ze vertellen over wie God is. Maar waarom krijgen wij wonderen en tekenen in ons leven? Wat is het doel van wonderen en tekenen? We zien iets bijzonders in het leven van Jacob van Vino, waardoor we dit kunnen begrijpen en beter kunnen verbeelden. Voordat Jacob van Vino vluchtte, was God daar zeker aanwezig. Maar op het moment van zijn hoogste nood, op het moment dat hij opstond, en dat is een oproep naar ons allemaal, opstaan, in een actie komen, bewegen in zijn koninkrijk. Toen toonde God zijn nabijheid door middel van wonderen en tekenen. Jacob had het nodig als een stimulans. Je bent op de goede weg. Ik ben met je, je hoeft niet bang te zijn. Als wij blijven stilzitten en niet bewegen in zijn koninkrijk, consumeren, dan is Gods aanwezigheid daar, maar zijn wonderen en tekenen feitelijk niet nodig. Wonderen en tekenen zijn er om ons te stimuleren, om te laten zien, mijn zoon, mijn dochter, je bent op de goede weg, ik ben met je. Om ons te laten verbazen, zoals Mozes dat deed toen hij zijn staf neerwierp en het werd een slang. Om het volk te overtuigen, jongens, jullie zitten hier vast, maar als je gaat bewegen, dan zul je zien dat ik met je ben. En volgens de Targum zijn er 5 tekenen in het leven van Jacob opgesprongen, omhoog gekomen, sinds het moment dat hij opstond. En 1 ding daarvan is, de uren van de dag werden ingekort, de zon ging eerder onder, want, staat er in de Targum, de Memra, het woord, wilde met Jacob spreken. Heel bijzonder. Dan zou je zeggen, ja, kan dat? Denk aan Jozua. De zon stond stil, waardoor er meer tijd was om het gevecht af te maken. En ik zelf heb ook een keer zoiets bijzonders meegemaakt. Dat God met mij wilde spreken. En dat ik op het station stond en alles stond stil. De trein stond stil, de mensen stond stil, de roltrap liep niet. En God liet mij een enorm groot licht zien. En dat licht kwam tot mij en naderde tot mij. En een nacht daarvoor had ik een droom gehad. waar het licht tot mij kwam en mijn naam werd geroepen. En ik wist meteen dat het verbintenis met elkaar had. En zo heeft God mij aan het begin van mijn geloofstap, zal ik zeggen, geroepen door middel van wonderen en tekenen. Om mij blinde ogen zien, zichtbaar te laten zijn. Dus God kan dat. God kan tijd inkorten. God is niet afhankelijk van tijd en hij kan tijd gebruiken. Zoals er ook staat in het woord, dat hij de tijd zou inkorten in het einde der dagen om zijn doel te bereiken. Zo ook bij Jacob. De zon ging eerder onder, want God wilde met hem spreken. Jacob werd moe. Hij dacht, ik ga slapen. Precies bij die steen, op die plaats, God had dat geleid. Andere wonderen zijn, volgens Targum, de drie stenen waar Jacob op sliep, werden één steen. De steen die van de put verwijderd was. De schaapherders kwamen daar omheen. De nichten van Jacob waren daar ook schaapherders. En die konden die stenen niet afhalen. Er was een conflict. Nou, die steen die was verwijderd. Maar Jacob kon hem met één arm daar weer opleggen, waardoor zij de chef werden eigenlijk van die put. En die put was ook verbonden aan de familie van Jacob. Familieerfenis aan Abraham. Wat hier ook staat is, de put vulde zich tot de nok met water en bleef gevuld totdat Jacob vertrok uit Charan. En het land, de roeten, werd voor Jacob ingekort, zodat hij in één dag in Charan aankwam. Dan ga ik niet zeggen, het is wel gebeurd, het is niet gebeurd. Het gaat om het fenomeen dat er dingen gebeurden in het leven van Jacob, die enkel gebeurden omdat hij opstond. Omdat hij onderweg was. Omdat God wilde laten zien, ik ben met jou. Denk aan de gespikkelde schapen en de witte schapen. Die iedere keer als het gewisseld werd voor Jacob beter uitkwamen als voor zijn oom. Ook weer een teken van God. Mijn jongen, ik ben met jou. En ik weet ook niet of je moet zeggen dat je verlangt naar een leven vol met wonderen. Want dat betekent ook dat je een leven hebt die niet altijd even makkelijk is. Maar goed, mijn vraag aan jou is, geloof jij dat God overal toe in staat is? Dat hij hetgeen wat wij zien kan overtreffen door dingen vanuit zijn ogen te laten zien? Zou voor Adonai dus iets te wonderlijk zijn? Nou, in die situatie zat Jacob. Hij zag de haat van zijn broer en daarvoor vluchtte hij. Maar was het daadwerkelijk de haat die hem dreef of was het de hand van God die hem dreef? Dat is de vraag. Dus wat zien wij? Zien wij in dit verhaal? Haat dreef Jacob weg en liet hem vluchten. Hij was een bedrieger enzovoort. Of was het de wil van God die het zo gemaakt had, omdat hij met hem wilde spreken, daar op die berg, omdat hij daar anders niet gekomen was? Was het een middel voor God, die uiteindelijk voor Jacob betekende dat hij met de engel vocht en het losliet, waardoor God zijn kracht werd en niet zijn eigen ik en wil? Wat moest Jacob leren? Wat wilde God hem laten zien? Wat er in de psalmen staat, in Shemuel Bet 2 Samuel 22 vers 30. Met u storm ik af op een legerbende. Met mijn Elohim beklim ik de hoogste muur. En vanuit de bril staat er eigenlijk ook, spring ik over de hoogste muur. Het verhaal van een Chinese man die daadwerkelijk dit mee heeft gemaakt. In China is het natuurlijk verboden om te geloven in Yeshua op de vrije manier. Allemaal beperkt. De man heeft bijbels gesmokkeld. Op een gegeven moment was hij in een trap, zat hij vast. En hij is letterlijk over een muur heen gesprongen. Hij heeft geen been, geen bot gebroken. Het is dus werkelijkheid. Maar het gaat gepaard met ons geloof. Met God springen wij, beklimmen wij de hoogste muur. Zonder God kunnen we dat niet. Dat moest Jacob gaan beseffen. Als we het hebben over haat, ga ik nu iets dieper op in. Melech David, koning David, wist als geen ander wat het was om gehaat te worden. Zijn zoon Afshalom wilde hem van de troon afzetten. Er waren vele mensen die erop aan het wachten waren dat hij zou vallen. Dat hij in de trap terecht zou komen. Er waren genoeg mensen die het slechte met hem voor hadden. En wat zegt koning David in Psalm 35 vers 7? Zonder reden hebben ze een net gespannen, zonder reden een kuil voor mij gegraven. En later zegt hij in hetzelfde hoofdstuk, vers 11 en 12, valse getuigen staan tegen mij op en vragen mij naar wat ik niet weet. Ze vergelden goed met kwaad. En ik voel mij van ieder verlaten. Als je ziet dat waarheid omgedraaid wordt. Dat het goede met het kwade vergolden wordt. Hoe kan je daar nou mee omgaan? Moet je je eigen gelijk gaan halen? Moet jij gaan strijden? Nee, koning David liet zien. Hij ging naar Adonai. Hij ging naar Hashem. Hij bad tot hem, want hij wist, hij is mijn enige kracht om deze onwaarheden, deze leugens om te draaien. Hoe gaan we om feitelijk met de haat van een ander? Want het is niet jouw probleem, hè? Het is de haat van een ander die jou achterna zit. Zijn beeld van jou of haar die niet juist is. Zijn interpretatie van jouw handelen die niet juist is. En het goede wordt met het kwade vergolden. Er worden dus dingen omgedraaid. En volgens de rabbijnen was er in Rome iets vreselijks in de tijd, nou ja, zo'n 2000 jaar geleden, wat om de 70 jaar werd uitgevoerd. Wat gebeurde er namelijk? Dat is een verhaal waar we iets van kunnen leren. In het oude Rome werd een gruwelijk toneelvoorstelling om de 70 jaar opgevoerd. In deze voorstelling klom een gezonde man op de schouders van een manke man. Zij zeiden dan, Esaf de sterke man triomfeerde over Jacob die gewond raakte bij Penuel door de engel van Esaf. De twee mannen liepen dan door de straten en een heraut, een omroeper, proclameerde dan, de broeder Jacob van onze meester Esaf is een bedrieger. En we kunnen dus met onze ogen lezen in de Bijbel, Jacob was een hielenlichter. Daar komt het ook vandaan. Bedrieger, hielenlichter, een Nederlandse uitspraak. Hij was een bedrieger, maar was hij daadwerkelijk een bedrieger? Maar we zien dat hier, of nou wel of niet gebeurd is, in Rome de boel werd omgedraaid. Rome en Esaf hebben ook veel connectie met elkaar erin. Maar er wordt eigenlijk gezegd, die sterke, daarin voelen wij ons mee verwant. En Jacob is maar een bedrieger. Dat werd geproclameerd door de straten. Dat is een leugen natuurlijk. Want God was met hem. En God heeft het zo bedoeld en gewild dat hij dat eerstgeboorterecht zou krijgen. Wat wel waar is, en Nathanja heeft vorige week erover gesproken, is dat dat stukje bedrog, dat stukje handelen van Jacob, zijn leven lang met hem mee is gegaan en hem gevormd heeft. Hoe ga ik daarmee om? Hoe sta ik tegenover mijn broer? Hoe sta ik tegenover God? Zijn oom Lavan was ook een bedrieger, heel confronterend. Ik heb het misschien hetzelfde gedaan. Hoe ga ik nou om met het bedriegen van een ander? Het heeft hem gevormd. Maar ook dat, ik kan jullie vertellen, lieve mensen. God kan soms iets vreselijks in ons leven laten gebeuren waar wij mee worstelen. Maar weet je wat er gebeurt? Als wij daarmee worstelen, worden we sterker en groter. De angel waar Rav Shaul Paulus over spreekt, werd hem gegeven om te groeien. Om niet hoogmoedig te zijn. Om te blijven bij de les. Ik heb ook mijn angel. Jij hebt je angel. Maar is dat slecht? God weet precies wat we nodig hebben. Maar laten we alsjeblieft niet zeggen dat Jacob een bedrieger is. Koning David zegt ook in hetzelfde psalm 35 vers 15. Hij zegt, toen ik dreigde te vallen verheugde zij zich. En ze liepen te hoop en sloegen mij onverwachts neer. Ze hadden me willen verscheuren. Vijanden, mensen die je haten, zien jou het liefst falen. Zien je het liefst vallen, zien je het liefst niet slagen. En zullen er alles aan doen. Zichtbare dingen die zij zien. Jij hebt ooit iemand bedrogen. Dan ga ik jou mee om je oren slaan. Ik laat jou voelen dat je fout bent. Maar nu dit element vanuit Gods ogen. God kijkt daar anders naar. En wat is haat nou? Vanuit het Hebreeuws is dat het woord sane. Sane betekent eigenlijk afstand. Afstand nemen. En dan zou je zeggen, nou ja, dat is soms goed toch? Dat je afstand neemt, kom je lekker tot rust. Nee, dat is het niet. Het is afstand nemen van iemand als persoon. Iemand links laten liggen. Geen aandacht geven. En het woord betekent ook verliezen. Dan zou je zeggen, is dat dan zo erg? Want dan kan je het toch weer terugvinden. Nee, verliezen in de zin van, ik heb jou niet nodig. Ik laat jou los. Ik negeer jou gewoon. Ik laat jou langs de straat liggen. Onbelangrijk voor mij. Doodzwijgen. Vreselijk iets. Haten heeft niet zozeer direct te maken van, ik haat jou. Het woord haten, maar met een handeling, een gedachtegoed. En dat is zeer pijnlijk als mensen haat in hun leven ervaren. Dat iemand afstand van je neemt. En iemand daar bewust of onbewust stappen in zet. En wat geeft dat? Een verstoring in relaties. Het geeft een verstoring in contact. En de enige manier van herstel in dat haatproces is door haat los te laten. Door weer nabijheid te zoeken naar elkaar. En de haat die jij ervaart, ligt dan bij die persoon. Het heeft niet, en vaak zelfs, niet iets met jou te maken. En het is ook een gebrek aan het kennen van de liefde van God. Wanneer begon de haat bij Esaf? Er staat in Bereshit 27, vanaf toen, na de zegen van Jacob, haatte Esaf zijn broer. Hij nam dus afstand van zijn broer. Jij bent mijn broer niet meer. Ik herken jou niet meer. Wat krijg je dan? Haatgevoelens. Vreselijk. Omdat zijn vader hem had gezegend. En hij zei tegen zichzelf, het duurt niet lang meer voordat mijn dagen van mijn vader in rouw beginnen. En dan vermoord ik Jacob. Vermoorden is de grootste vorm van haat die je maar kan hebben. Dat is niet alleen maar afstand nemen in het fysieke, dat ze ook totaal die persoon willen uitwissen. Dat is de grootste vorm van haat die je maar kan hebben. En Yeshua geeft er een tegenantwoord op. De grootste vorm van liefde is als je je leven geeft voor je vrienden. Dat is liefde. De grootste vorm van haat is als je een leven neemt van een ander. En de Talmud leert ons, wie één leven doodt, doodt de hele wereld. Daar wordt mee bedoeld. Als je één leven van iemand neemt, neem je meteen heel veel levens van anderen. Want één persoon is verbonden aan hoeveel levens? Tientallen, misschien wel honderden mensen. Levens van velen zijn er vernietigd. Eén leven. Yeshua leert ons vanuit het Aramees. En vanuit het Aramees is het woord saune. Dus Hebreeuws is sane, in het Aramees is het saune. Hij zegt, als de wereld jullie haat, saune, weet dan dat men voor jullie mij heeft gehaat. En als jullie van de wereld waren, dan zouden wat van haar is, jullie lief hebben. Maar jullie zijn niet van de wereld, want ik heb jullie uit de wereld gekozen. En hij zegt, daarom haat de wereld jullie. En saune betekent net iets anders vanuit het Aramees. Dat betekent voornamelijk negeren. Negeren. Niet toelaten. Dan merk je wel eens misschien als je in discussie bent, gesprek met mensen die dan niet geloven. Ze willen niet toelaten de gedachte dat God misschien dan toch bestaat. Dat God misschien dan toch waar is. Nee, het is niet waar. Ze nemen afstand van de waarheid. Maar waarom? God heeft jou iets gegeven. Hij heeft jou uitgekozen. En wat jij hebt gekregen, kunnen zij niet pakken. Kunnen ze niet begrijpen. Dat haten ze. Misschien niet jou direct als persoon. Maar van, wat praat hij nou? Ik begrijp hem of haar niet. Ik neem afstand van. Het is niet mijn ding. Zoals ze dat tegenwoordig zeggen. Dus beide woorden hebben te maken met distantie, disconnectie. En met gevolg dat de een God kent en de ander niet. Laat eens goed doordringen dat als God jou uitkiest, dat er automatisch haat bij komt kijken. Wie koos God uit? Jacob. Hij koos Jacob uit. Er kwam haat. Wie koos God uit? David. En niet Melech Shaul. Wat had Melech Shaul, koning Saul? Haat. Jaloezie. Hij kiest hem uit, niet mij. Met alle respect. Moslims, wat hebben zij? Haat. Wat willen zij? De eerste zijn. Ze zijn de laatste van de monotheïstische godsdiensten. Ze moeten nederig zijn. Nee, ze willen de eerste zijn. Wat zien we daarin? Esaf. Haat is dus niet een woord op zichzelf of een emotie, een gevoel. Het is een handeling. Een manier van leven. Een manier van omgaan met anderen. En het heeft vele verschillende levels en de hoogste vorm is dus iemand vermoorden daadwerkelijk. Dus daartoe wilde Esaf zich zetten om zijn broer dat helemaal uit te wissen. Uit jaloezie. Ongegronde haat is dus nog erger. Dat David zegt, zonder reden hebben ze mij gehaat. Zonder reden hebben ze een val voor mij gezet. Ze willen mij zien vallen. Ze zullen lachen als ik daar, bam, neerval. En Yeshua leert ons iets heel zachtaardigs eigenlijk. Hij leert ons iets heel moois en bijzonders. En hoe wij moeten omgaan met die haat. Weet je wat hij zegt? In Yochanan 15 vers 21. Vlak voordat hij sterft. Voordat de haat van de mensen hem zijn leven willen nemen. De grootste vorm van haat. Hebben wij allebei Mashiach uitgevoerd. Hij zegt. Maar, luister eens, weet je waarom ze dit doen? Ze zullen jullie al deze dingen aandoen om mijn naam. Omdat ze degene die mij heeft gestuurd, dat is Adonai, dat is God, niet kennen. Dat is een verblindheid. Ze kennen God niet. Dat is de reden. En daarmee wil hij eigenlijk zeggen, maar jij kent hem wel. Jij hebt iets bijzonders ontvangen. Daar mag jij je in verlustigen. Het is hun verblindenis. Het is hun proces. Maar je hoort bij mij. Ik heb jou uitgekozen. Dus haat komt voort uit het niet kennen van de waarheid. Nou, dan zijn we weer bij het begin. Wat is waarheid? Wat is de waarheid van God? Wat is de waarheid van de mens? Pilatus zegt het ook. Wat is waarheid? Typische Romeins-Griekse man. De waarheid ligt in het midden. Wij mogen stellig zijn als gelovigen. De waarheid ligt in het midden, maar ik ken wel de waarheid. De weg, de waarheid en het leven, Yeshua. Hij is de waarheid. Mag je niet zeggen tegenwoordig, hier mag het wel. De waarheid ligt niet in het midden. Als jij de waarheid hebt, strijd ervoor om die waarheid dichtbij je te houden. En laat haat je niet raken, want het is de haat van die ander. Wat leert Yeshua daarin? Als de een je haat, schud het stof van je voeten af en ga verder. Soms heel moeilijk. Wij mogen dus bidden wat koning David ook bidt in Psalm 86. Bewijs mij uw weg, Adonai, en laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dus wijs mij de weg naar uw waarheid. Laat mij zien wat uw waarheid is. Laat mij zien hoe ik daar kom. Want uit onszelf volgen wij de waarheid niet. Ik had nodig dat de tijd stil stond en dat God dat licht liet zien waardoor ik wakker werd. En begreep, God roept mij. Dat was bij mij op het station. Hoeft niet altijd bij iedereen op het station te zijn. Misschien bij jou op een totaal andere manier. We zijn allemaal op een andere manier bij die waarheid gekomen. Maar blijf dicht bij die waarheid. En Rav Shaul zegt daarom, zorg ervoor dat je zelf volledig staat tegenover Elohim. Als een werker die zonder schaamte het woord van de waarheid recht verkondigt. Dus als je eenmaal de waarheid hebt, zorg ervoor dat je recht in de waarheid blijft staan. Dat je geen scheve paden gaat belopen. Dat je niet naar links gaat, rechts gaat. Dat zeg ik ook tegen de jonge mensen. Als je de waarheid zoekt en die eenmaal hebt gevonden, is het heel moeilijk om die waarheid vast te houden. Want om je heen zijn er heel veel tieners die de waarheid niet kennen. En denken, wat saai, wat suf, waarom doe je dat? Hou vast, want het zal in je latere leven tot grote zegen kunnen zijn. En nou, laatste gedeelte. En dat wil ik eigenlijk noemen de waarheid achter de waarheid. Waarom moest Jacob nou door de haat van Jacob geactiveerd worden om daar bij Makkum te komen? Bij de plaats waar hij later van zegt, dit is de poort naar de hemel. De poort waar gebeden worden geuit en gebeden worden gebracht. Bijzondere plaats, ik zalf die steen enzovoort. De zon ging eerder onder om Jacob daar te brengen. Om daar zijn hoofd neer te leggen. God wilde echt dat hij daar een ontmoeting had. En hij kreeg daar een droom. Wat zag Jacob? Ja, een trap. Maar vanuit de brils staat er een roltrap, een bewegende trap. En hij zag engelen heen en weer van de aarde naar de hemel gaan. En bovenaan die trap zat Adonai. Op de troon van God. En daar sprak Adonai woorden. Het land van jouw voorouder, Abraham. Dat is het land die in jouw nageslacht gegeven zal worden. Ik ga voort met jou. De zegen van jouw vader, zei God eigenlijk. Die geef ik nogmaals aan jou als bevestiging. Dit is jouw ware identiteit. Dit is jouw ware doel. Dat die zegen voortgezet wordt aan jou. En ik geef jou nu een tijd in veiligheid om die zegen uit te breiden. Om mij te leren kennen. Ik sta je terzijde, zegt God. Ik zal je altijd beschermen. En ik zal je weer terugbrengen naar het land waar je nu bent. Nogmaals, de haat van Esaf was niet de drijfveer. Maar de hand van God was de drijfveer. Jacob had een droom. Op een bijzondere plaats. Waar hij bevestigd werd door God. Maar hij had ook een ontmoeting met Mashiach. En daar begon het voor hem. Abraham heeft een ontmoeting met Mashiach gehad. Hoe weten we dat? De Brit Chadasha die zegt het zelf. De Brit Chadasha benoemt dat Yeshua zegt. Abraham keek uit naar mijn komst. Hij zag mij en hij keek ernaar uit. Hoe kan dat nou? Je bent nog amper 50, hoe kan je nou Abraham zijn? Ze begrepen het niet. Ze keken met hun eigen ogen en ze begrepen het niet. Maar Abraham zag hem. Wanneer? Komen we uit bij Yitzchak. Toen hij Yitzchak legde op het altaar, bond feitelijk vanuit het Hebreeuws, zag hij Mashiach. Waardoor Yitzchak ook een toonbeeld is van Mashiach. Als zijnde iemand die zijn leven aflegt. Iemand die vrijwillig als volwassene de wil van zijn aardse vader, maar ook zijn hemelse vader heeft gedaan. Dat was de mijlpaal in het leven van Yitzchak. Dus zowel Avram, Yitzchak als Jacob hebben alle een ontmoeting met Mashiach gehad. Die ontmoeting met Mashiach is heel bijzonder geweest. Want Mashiach, hij zag God op die troon zitten. Maar niemand heeft ooit God gezien. Niemand heeft ooit God gezien met zijn oog. Dus wie zag hij daar op de troon zitten? Dat was Mashiach. En wat staat er in de geschriften? Dat Mashiach zich zou openbaren in de tempel. Dat Mashiach de aanwezigheid was in die tempel. Want de Shechina was vertrokken. De Shechina was vertrokken uit de tempel die door Herodes gebouwd was. Maar hij was aanwezig door middel van Mashiach. De rabbijnen leren ons iets bijzonders. En dat zal ik even samenvatten. Volgens de rabbijnen, als Mashiach komt, zal hij op de tempel staan. En daar zijn licht laten schijnen. En dat licht van de Mashiach, het is allemaal om te leren bedoeld, zal de volkeren, niet de Joden, die volkeren gaan roepen om zich te verbinden aan de God van Israël. En dan staat er, de tijd van uw verlossing is gekomen als jullie het niet geloven. Kijk dan naar mijn licht waarmee ik jullie verlicht. Yeshua zegt het heel duidelijk in dit woord. Ik ben het licht van de wereld. Niet alleen van Israël, van de wereld. Wat zag Jacob? Bethel, het huis van God. Deze plaats is bijzonder. God wil een huis bouwen. God wil een plaats hebben waar mensen zich kunnen verzamelen. Waar mensen hem kunnen leren kennen. Door het handelen van Jacob, door de stappen die hij zette, mocht hij een onderdeel zijn van wie Mashiach is, aan ons te openbaren. En wat zag hij? Hij zag engelen, malachim, die volgens Rashi de volkeren voorstellen. Die van de aarde naar de troon van God, de troon was ook aanwezig in de tempel, trekken heen en weer. En een toestroom blijft maar komen. Volkeren vanuit de aarde die zich verzamelen op één punt, Hamakum, Beit El, het huis van God, waar zij God dienen. In de nabije toekomst, en ik hoop dat het heel snel is, zal dit werkelijkheid worden. En Jacob mocht daar het fundament voor leggen. Voor Mashiach die geopenbaard zou worden in Beit El, in het huis van God. Die zijn licht liet schijnen, niet alleen voor Israël, maar voor alle volken. Dus wat is waarheid? De waarheid was dat Jacob haat zag bij zijn broer. En dat hem ertoe zette om bij Yetzer op te springen. En te gaan naar Garan. Maar dat opspringen was ingezet door God. Het was een activering van Adonai. En God gebruikte alle elementen om Jacob iets duidelijk te maken. Ik wil jou iets laten zien. Iets wat uit jouw nageslacht zal voortkomen. Namelijk dat alle volkeren, mijn huis zal een gebedenhuis zijn van alle volkeren, mij zullen kennen. Mocht Jacob zien. Daar had hij hem apart voor geroepen. Eén op één, heel intiem, bijzonder moment. Hij heeft het niet direct meegemaakt. Maar toch wel stiekem. Want wat gebeurde er aan het einde van zijn leven? Hij heeft verzoening gedaan met wie? Esaf, met de volkeren. Hij deed verzoening. En hij heeft eigenlijk laten zien daarmee dat dat het begin is. Het begin was van wat er in de nabije toekomst mag gebeuren. Dus zoek Gods waarheid in iedere situatie. Dat is wat ik jullie wil meegeven. Hij gebruikt alles ten goede. Hij kent jou staan, hij kent jou zitten. En ik bid dat het plan dat God met jouw leven heeft, volvoerd zal worden. En zoals er in Johannes, en daar ga ik mee afsluiten, Johannes 1 vers 51 staat, de woorden van Yeshua, amen, amen, ik zeg je dat vanaf nu de hemel geopend zal zijn, terwijl de malachim, de volkeren, de engelen, van God opstijgen en afdalen naar de Ben Adam, naar de mensenzoon. Hij zegt, ik ben hier, vanaf nu zullen de volkeren geactiveerd worden. Om die levende God te dienen. Vanaf nu zullen ze via mij naar die troon van God gaan. Wat Jacob zag, zal vanaf nu gebeuren. Dat is wat Yeshua zegt. Hoe bijzonder is dat, dat we in zo'n tijd leven? En hoe bijzonder is dat, dat God ook aan ons vraagt, Vayetse, sta op en luister naar wat de Geest daarin tot jou te zeggen heeft. Shabbat shalom.